Sí.
También.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, jongens en meisjes, we zingen de psalm van de zondagsschool. Psalm 115, het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer, hij is hun hulp. 115, vers 5. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen willen ook wij vanmorgen blijdenis doen van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna Psalm 17 vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor en dat is op de rechte weg achter de Heere aan. En ook vers 8, het blij vooruitzicht dat mij streelt om ontwaakt uw lof te ontvouwen en u in gerechtigheid te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijke beeld. 17, 3 en 8. En ieder van u, van jullie, beleiden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen bidden en ook voorbeden doen. En we willen in de voorbeden de volgende personen in het bijzonder opdragen. Broeder van Elteren, die in het Sint-Antonius ziekenhuis weer verblijft. Voor degenen die in de gemeente getroffen zijn door corona, en dat zijn verschillenden. Voor mevrouw Hagesol in de Hanepraai. En uiteraard voor Oekraïne en alles daar rondom. En we willen de heren danken met mevrouw P. Burger Rademaker dat zij vandaag de leeftijd mag bereiken van 88 jaar. Laat ons bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken en loven uw grote en heerlijke naam. Die naam die we nooit genoeg kunnen groot maken en loven en prijzen. Heere, u bent alle eer, alle aanbidding eeuwig waard. Ook op een dag als vandaag. Hier hoe bijzonder. De zon schijnt. En het is vrede in ons land althans. En Heere, we mogen in vrede en vrijheid hier, in dit lieflijke kerkgebouw, bijeen zijn. Rondom uw woord en het sacrament. Ach, Heere, dan worden we toch stil. Want, maar zo kort verderop, zoveel verdriet en zoveel pijn, zoveel tranen. Heere, wat onderscheidt ons van al die anderen? Ook al die anderen die misschien in schuilkerken bijeenkomen om te bidden en te zingen en uw woord te openen en daarnaar te luisteren. Heer, al diegenen die niet in vrijheid leven, niet in vrede. Ook al die kerken waar verkondigd wordt en moet worden wat de overheid van hen gebiedt en die zo'n loopje nemen met uw woord en goddelijk getuigenis. O Heer, het zal eenmaal tegen hen getuigen. Heer, en dan zo bijzonder om behalve uw woord ook het hoorbare woord, ook het zichtbare woord te mogen hebben vanmorgen. Om zo bijzonder in deze lijdenstijd meegenomen te worden naar uw lijden en sterven, de vloekheuvel Golgotha, waar u uw bloed hebt gegeven. Heren, wij danken u voor de tekenen van gebroken brood en vergoten bloed. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden, ter gedachtenis aan u. Heren, meegenomen te worden vanmorgen zo bijzonder, naar dat verzoenende sterven van u, maar ook naar uw wonden. Heren, hoe bijzonder dat u een heiland bent voor zonden en voor wonden. En heren, dat laatste, dat spreekt in deze tijd toch ook boekdelen. Heer, want waar kunnen we beter schuilen dan in uw wonden? En waar werden uw wonden duidelijker zichtbaar dan juist op Golgotha? En Heer, vanmorgen worden ze ook zo zichtbaar als het brood gebroken en de wijn vergoten wordt. En Heer, mag het dan zo zijn dat we maar schuilen in uw wonden als we verdriet hebben, als er tranen zijn. Heer, er kan zoveel eenzaamheid zijn, ook zoveel pijn in onze levens, maar vooral ook als we denken aan uw kerk ook in Oekraïne en in zoveel andere landen. Ach Heer, wereldwijd. Wij bidden u, mag er maar geschuild worden te midden van alle leed. En leed is er ook in Rusland. En ach Heere, als we denken aan al die vluchtelingen, doe hen schuilen bij u en vertroosting vinden in uw wonden. Heere, gedenk het volk van Oekraïne, die soldaten, die mensen, die vrouwen en die kinderen op de vlucht, die gezinnen die uiteengerukt worden, uiteengescheurd worden, vaders die sneuvelen in oorlog. En ook aan de andere kant soldaten die op bevel van een heerser het oorlogsmateriaal moeten opnemen en moeten vechten tegen een broedervolk. Hier als Kain tegenover Abel. Heer, wij danken u voor de grote gastvrijheid die er alom in Europa is. Wij danken u voor vredesbesprekingen die gaande mogen zijn. Heer, wij bidden, maak een einde aan dit zinloze bloedvergieten waar het alleen maar om grond gaat. Ach, Heer, wie kan het verantwoorden? Heer, wij danken u dat u verhinderd hebt dat er een geweldige ramp zou ontstaan rond die kerncentrale die werd aangevallen. Ach Heer, wij bidden u voor uw kerk in Rusland. Geef dat er duidelijk wel stelling genomen mag worden tegen dit optreden van haar overheid. Heer, gedenk wereldwijd uw kerk in de verdrukking. Wees haar goed en genadig en geef moed en standvastigheid. Heere, wij bidden u voor alle gebrokenheid wereldwijd, en die is er zoveel. Wij bidden u ook voor alle gebrokenheid in de eigen gemeente, als we denken aan broeder van Elteren, weer in het ziekenhuis, aan het infuus, en te midden van heel veel pijn ook, en ook te midden van die hele ingewikkelde vraag voor een ingrijpende operatie waar hij geen raad mee weet. En wij bidden u, wilt u hem daarin leiden en wilt u raad geven en mag uw oog op hem zijn. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Hagen, die topt met afname van haar krachten. Heren, wees haar ook geestelijk nabij. Wij bidden voor degene in de gemeente, en er zijn er meerdere, zelfs ook een hele gezin, dat getroffen is door corona. Heren, wij danken, voor zover we het weten, dat de klachten mild zijn. Wilt u weer herstel geven, heren, en de verwachting in alles van u. Heren, zo danken we met mevrouw Burger, 88 jaar vandaag. Wat een hoge leeftijd, uw naam. Zij hartelijk gedankt en geprezen. Heren, maar gedenk haar nu haar man haar ontvallen is, te midden ook van een stuk eenzaamheid, ook zonder kinderen, zonder kleinkinderen. Ach, heren, mag ze met u gemeenzaam zijn en geef u rijke zegen voor het komende jaar. Heere, zo bidden we voor ons eigen land, ook voor onze regering, voor ons vorstenhuis, ook alle beslissingen die er genomen moeten worden, ook alle voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Heere, en mogen we in het bijzonder ook bidden voor hen, ook vanuit deze gemeente, die zich inzetten voor de christelijke politiek. Ach, Heere, wilt u het rijk zegenen en geef deze broeders ook wijsheid die zo nodig is in deze tijd. Heere, wij bidden om een gezegende dienst. We zijn zo afhankelijk van u. In de verkondiging en rond het sacrament en alles wat er plaatsvindt in deze dienst, Heere, wij bidden u. In het bijzonder wilt u in ons midden zijn. Met uw heil, met uw heillicht, met uw zegen, met uw tegenwoordigheid, Heere, met uw geest. Zo rijk, Heere, dat we ten diepste niemand mogen overhouden dan u alleen. Dat dit een poort naar de hemel mag zijn. Dit kerkgebouw, Heere. Dat als het ware een open hemel er boven ons mag zijn. Heere, die zich uitstrekt over ons ook aan de tafel. Heere, dat we van boven maar rijk gezegend mogen worden. Heere, wij bidden voor degenen die het er zo moeilijk mee hebben, die misschien nog op dit moment nog worstelen of ze wel of niet mogen aangaan. Wilt u dan maar trekken, Heere, met uw goede tierenheid. En Heere, waar u in hun leven ooit verscheen, geef dat dat maar sterk weer terug mag komen. En spreek maar woorden van leven tot onze harten. Heere, wij bidden voor allen die roeping in deze dienst hebben vanuit de ambten, vanuit het bestuur, ook als de lofzangen die we mogen zingen, gezongen en begeleid worden, de Heere, wilt u ook daarin geven wat nodig is, opdat u maar aan uw eer komt. Heere, we bidden ook voor de koster, het kostersgezin, we bidden ook voor Anna, die de techniek bedient, we bidden voor uw gemeente thuis. Ach, Heere, maak alles wel. Geef wat nodig is. Schenk uw zegen bij uw woord. Vergeef genadig al onze zonden. Zie ons aan in uw lieve Zoon, die het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, en dat alles voor een wereld in zonde en schuld. Uw naam zij gedankt. Wij bidden dit alles om Christus Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan lezen uit de Bijbel. Opnieuw uit Jeremia 31, waar we vorige keer ook bij stilstonden in de voorbereiding spreken. Dan willen we vandaag ook twee keer bij stilstaan. En ik lees vandaag nog een keer de eerste 14 versen met u om er weer in te komen. Terzelfde tijd spreekt de Heere: zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn? En ze zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, toen ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heer is mij verschenen van verre of van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u weder bouwen. En gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw van Israël. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder weinig uit de plant op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere: roep luid over Jacob met vreugde en juich vanwege het hoofd der heidenen. Doe het horen, lof zingt en zeg: o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijde der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en horenden tezamen. Met de grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen, zullen ze terugkomen. Ze zullen komen met geween, en met smekingen zal ik hen voeren. En zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt, die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heer heeft Jacob vrijgekocht, en heeft hem verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. Daarom zullen ze komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot het goed van de Heere, tot het koren, tot de most en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen, en hun ziel zal zijn als een gewatende hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en de ouden tezamen, want ik zal hun rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel van de priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. Ik wil graag met u vanmorgen stilstaan bij het negende vers uit Jeremia 31, vooral het negende vers. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek aankomen met verwondering. Aankomen met verwondering. Maar we gaan eerst nog zingen. Ik heb ook nog wat afkondigingen voor u. In de eerste plaats wat de biddag, woensdag 9 maart Deovolente betreft. Om 10:00 hoopt dan dominee Jesse de Groot uit Dordrecht voor te gaan. Dat is een beetje traditie op de bid- en dankdagen. En om 7:30 s'avonds hoop ik u te mogen voorgaan. En wat de diensten op zondag 13 maart Deovolente betreft. Om 10:00 dominee J.P. Nap uit Hoevelaken. En om 7:30 dominee J. Blom uit Ridderkerk. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor het HJW, dat is het hervormd jeugdwerk, wat ik graag hartelijk wil aanbevelen. Tweede collecte voor de evangelisatie en de derde voor het bouw- en renovatiefonds en de kelken bij het avondmaal zijn bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. En dan nog donderdag 10 maart is een bestuursvergadering, 7:45. En vrijdag 11 maart 12+ club om 7:30. Tot zover deze afkondigingen. En dan zingen we als voorbereiding op de dienst Psalm 126, die in de preek ook terugkomt, vers 1. En vers 2, als de Heere de gevangenen van Sion terugbrengt uit Babel. En dan zijn ze gelijk degene die dromen. En dan wordt hun mond vervuld met lachen en hun tong met gejuich. 126, daarvan 1 en 2. Gemeente, na de preek zingen we uit Psalm 105, vers 22, 23 en 24 zonder nadere aankondiging. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Gemeente, het gaat vanmorgen onder andere over tranen. Het is wel herkenbaar, vooral nu. We hoeven maar amper 2000 kilometer verderop te gaan. En ja, die tranen komen steeds dichterbij. Door al de vluchtelingen die onze kant opkomen en ook hun eigen tranen hebben. Het is allemaal heel hartverscheurend. En dat alles door de machtsdrift en de veroveringsdrift van één persoon, omringd door een groepje oligarchen, die rijke zakenlieden. En vanmorgen gaat het ook over tranen van mensen. En die hadden precies, ja, eigenlijk met hetzelfde te maken. De veroveringsdrift, zucht van een machthebber. En dan niet uit Rusland, maar uit Babel. De koning van Babel, koning Nebukadnezar. En ook hij had zijn legers verzameld rondom Israël, rondom Jeruzalem. En ja, je ziet de geschiedenis herhaalt zich keer op keer. En zoals nu Kiev bestookt wordt, werd Jeruzalem bestookt en werd Jeruzalem ingenomen. En wat je iedere keer dan ook ziet als historische steden belegerd worden, en dat zag je toen ook, dat juist die historische gebouwen er vaak aangaan. Zo verdrietig, en dat gebeurde vooral ook in Jeruzalem. En daar moest de tempel het ontgelden, het huis van God, het centrum, de navel van de wereld, waar God woonde en troonde, en waar de altaren waren, de lofzangen van Israël, waar de lamp van God brandde. Alles bij elkaar, het werd verwoest door die geweldenaren. En toen, dat zie je eigenlijk nu ook weer, dat er een scheiding plaatsvond tussen de jongens en de mannen en de vrouwen en de kinderen. De vrouwen en de kinderen konden achterblijven van de tweestammenrijk. De tweestammenrijk was nog over het tienstammenrijk, was al eerder weggevoerd naar Assyrië. Maar dat tweestammenrijk rond Jeruzalem, dat is er dan nog. En dan zie je de vrouwen en de kinderen, daar kan de vijand niks mee, dus die mogen achterblijven. En die mogen nu wel uit Oekraïne vertrekken. Maar het gaat de vijand natuurlijk om de sterke jongens. En de mannen, hè, zoals die nu op een andere manier dan ook ingezet worden in de strijd in Oekraïne. En die mannen en die jongens die werden weggevoerd naar het verre Babel als ballingen in ballingschap om daar te strijden. Nee, dat hoefde niet. Maar ze moesten slavenarbeid verrichten. En ja, dan denk je, het gaat hier in Jeremia 31 over die wegvoering, want die is nog maar net geweest. Dat kan ook niet anders, want Jeremia schrijft erover en Jeremia is kort na de wegvoering overleden. Dus dan denk je, dat heeft hij vers in het geheugen. Dus daar zal dit hoofdstuk over gaan, hè, de wegvoering en hoe het allemaal in Babel is. Maar dat is niet zo. Het is anders. Het gaat al over de terugkeer. En Jeremia, die ziet het in de geest gebeuren, want God heeft het hem geprofeteerd. En dan ziet hij ze alweer terugkomen. Wat na 70 jaar pas werkelijkheid gaat worden. Maar God heeft het hem geopenbaard. God heeft het hem laten zien. En dan ziet hij mensen die terugkomen met tranen, tranen van verdriet, van vreugde, van geluk, van verwondering. Ik moet denken aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Hè. Toen die eerste berooiden terugkwamen uit de kampen. Hè. De beelden herkent u vast wel. Hè. In de gestreepte pyjama's, uitgemergeld met die holle ogen. En die dan lachen en huilen tegelijk. Alles komt eruit, alles tegelijk. En ze weten niet of ze moeten huilen of moeten lachen, maar het gaat allemaal gewoon door elkaar heen. Ze hebben zoveel pijn, zoveel moeite, zoveel verdriet meegemaakt. Dat moet er allemaal uit, maar ook de vreugde, hè, dat ze er weer zijn. En ja, dat hele dubbele, dat ziet Jeremia, God geeft het hem te zien. En gemeente, het is goed om heel even stil te staan toch bij de achtergrond. Jeremia 31 gaat dus al over de verlossing. De Heere geeft het de profeet profetisch te verstaan. En ook als we dan verder lezen, en dat is in verband met het avondmaal ook wel belangrijk, gaat het ook over het nieuwe verbond. En dit gedeelte, Jeremia 31, is ook een avondmaalshoofdstuk. Want als de Heer Jezus in Lucas 22 het avondmaal instelt, dan neemt hij op een gegeven moment de drinkbeker en dan verwijst hij naar Jeremia 31 en dan noemt hij die drinkbeker de drinkbeker van het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt hij dan. De drinkbeker van het nieuwe verbond, van het nieuwe testament in mijn bloed. En in Hebreeën 12 wordt dat verder uitgewerkt. En ja, het was beloofd, hè? De bevrijding, de terugkeer. God had het volk beloofd. En hier laat God het de profeet van verre zien. Hij laat hem zien wat er gaat gebeuren. Dat ze terugkomen uit het land van het noorden. Vers 8. En uitgemergelde mensen. Ze komen terug. En wat een reis hebben ze achter de rug. Ik denk even aan de vluchtelingen nu. Die daar bij Polen en dan verder zelfs naar ons land toe komen. Wat een verdriet en wat een pijn. Nou, bedenk maar rustig, degene die terugkeerde uit Babel. Ja, in het begin, Psalm 126, was er natuurlijk vreugde. Tuurlijk, ze lachen, juichen, onze tongen verhieven zeer naam en zongen. En de heidenen die denken dan, ja, de Heer heeft weer wat groots gedaan. Natuurlijk een geweldig teken. Aan de andere kant, wat een verdriet, hè. Want dan wacht die Syrische woestijn, honderden kilometers, door en droog, mat, die van droogte brandt, waar niemand laven is, een beetje kan krijgen, waar mensen begraven worden en noem maar op, en waar ook kinderen geboren worden, alles loopt door elkaar heen, ook daar natuurlijk. Maar de Heere zegt meer tegen Jeremia, niet alleen dat hij het volk terug zal brengen vanuit het land van het noorden, maar ook dat het land weer zal worden opgebouwd, vers 4, en dat er weer wijngaarden geplant zullen worden op de bergen van Samaria. En dat is wel heel bijzonder, want vroeger in het Oude Testament was Samaria, met Jeruzalem, zeker daar ook bij, maar dat was toch een beetje het hart van Israël. Dat was niet Galilea. Nee, dat was vooral Samaria en dat gebied van Juda en zo. Dat was het hart. En dan zullen weer wijngaarden geplant worden. Nou, dat betekent dat er weer vreugde zal zijn. Dat er weer wijn gedronken zal mogen worden en het goede van het leven genoten zal worden. En daar zullen zwakken bij zijn, blinden, lammen en zwangeren. Maar achter dat alles, en dan kom ik even terug op de preek van vorige week, achter dat alles zit de liefde van de Heer voor zijn volk. Die trekking met goede tierenheid. En dan volgt onze tekst, ze zullen komen met geween en met smekingen, met tranen. En dat is heel goed te begrijpen natuurlijk, want wat een ontbering zullen ze moeten meemaken. En dan aan het eind, ja, Jeremia ziet het al. Het zal nog wel zo'n kleine 70 jaar duren. Maar hij ziet het al. God maakt het hem allemaal al bekend. En ja, hoe dat dan zal zijn als ze terugkomen naar die vreselijke reis en naar alles wat ze in Babel hebben meegemaakt en alle die daar achtergebleven zijn, alle die daar ook overleden zijn, want er zullen er niet zoveel terugkomen van degene die ooit weggevoerd zijn. Daar zit natuurlijk veel te veel aan jaren tussen. Maar dan, ja, dan komt het er als ze terugkomen allemaal uit, als de Heere de gevangenen van Sion terugbrengt. En ja, Het is verdriet, het is vreugde, het is verwondering, blijdschap. En er zullen zeker ook tranen van berouw bij zijn. Want ze zullen goed beseffen, het is ten diepste allemaal onze eigen schuld. En het was niet nodig. En God had ons zo vaak gewaarschuwd dat als we ons niet zouden bekeren, dat dan de vijand zou komen. Gemeente, als ik vanmorgen vanuit dit gedeelte de lijn doortrek naar het avondmaal, dan zit er wel heel veel herkenning in. Als we heel eerlijk zijn, hè, vanuit onszelf leefden, of misschien leven we nog wel, in het land van de ballingschap van de zonde. Gods kind mag toch weten van bevrijding uit het land van de ballingschap van de zonde, van Satan, waar we hem gediend hebben vanuit onszelf en van nature. En dat allemaal door eigen schuld. En wat kunnen we nog gevangen zitten in de klauwen van Satan? Dat kan. Dat we er gewoon geen oog voor hebben, voor God. Hè? En geen antenne voor hem. Dat het ons gewoon niks doet. En dat we gewoon opgaan in de dingen van de wereld. Zo zitten we van nature wel in elkaar. Dat we er ons gewoon thuis voelen. En wat is het dan nodig? Dat je daaruit verlost wordt. Vers 3, dat de Heere aan ons verschijnt. Als we ver weg verkeren. Ver weg. Maar dat de Heere verschijnt en gaat trekken. Met goede tierenheid. Hij kan het ook heel krachtig, hoor. Hij kan het ook met slaande hand. Maar wat mooi dat hij in de regel begint met goede tierenheid. En dat hij ons versterkt wordt en dat hij ons eruit trekt. En gemeente, als de Heer ons daaruit verlost door zijn goede tierenheid, zijn we er dan? Nou, er zijn heel veel mensen die dat denken. Als ik maar bekeerd ben, dan ben ik er. Ik had ooit een vrouw in een van de gemeenten waar ik dominee mocht zijn. Die kwam gewoon niet meer in de kerk. En ik ging naar haar toe. Ik zeg, ja, maar ik zie je helemaal niet meer. Nee, zegt ze, nee, ik ben bekeerd. Ik heb het niet meer nodig. En ik lees ook de Bijbel niet meer. Ze zegt, want ik ben bekeerd. En daar gaat het toch om. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is natuurlijk maar het begin. Denk even aan dat huis waar de Heer Jezus het over heeft. Hè, dat huis met die boze geest. En dan wordt die boze geest eruit verdreven. En dat huis wordt helemaal gereinigd. Van top tot teen. Met bezemen gekeerd. En picobello ziet het eruit. En het deurtje dicht en zo. Keurig schoon huis. Maar dat huis moet gevuld worden met het goede. Zo ook ons leven. Want wat gebeurt er met dat huis? Hè? Als dat niet gevuld wordt met het goede, dan komt die boze geest terug en hij neemt 7 andere geesten mee die bozer zijn dan hij zelf. En zij vervullen dat huis en het wordt erger dan het ooit was. Ons leven moet gevuld worden met het goede. En daarin is ons tekstgedeelte ook zo bemoedigend. De Heer doet geen half werk. Hij verlost zijn volk uit de ballingschap en hij leidt hen verder. En dan staat er zo prachtig dat hij hen leidt aan de waterbeken. Ja, je kunt ook zoiets lezen als aan waterstromen. Hè? Stromen van water, levend water, hè? Stromend water. En ja, als het over stromend water gaat, dan denken wij misschien van, ja, is dat nou zo bijzonder? Je zet de kraan open en je hebt stromend water. Ja. Ja, dat is bij ons zo. Maar dat was in die woestijn waar het volk door moest trekken natuurlijk wel heel anders. En hoe vaak was er ook niet droogte in Israël? Ik denk aan Psalm 63, waar de dichter klaagt over een land dor en mat dat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. En als je zo'n gebied achter je mag laten, ja, dan heb je natuurlijk geweldig behoefte aan water. En wie denkt er dan niet aan Psalm 42, aan dat herten, hijgend. Met uitgestoken halzen. Er staat in de Bijbel niet dat hert aan de jacht ontkomen is, maar goed. In ieder geval dat hert dat schreeuwt naar waterstromen. En dat is ook hier, hè? Het verlangen naar stromen, water. En wat doet de Heer dan? Dan leidt hij ze juist daar naartoe. Misschien is voor u wel heel herkenbaar, achterliggende periode. Het zou zomaar kunnen dat hij misschien woestijnachtig was. Wie zal het zeggen? Kan zomaar. Misschien wel dor of droog, in geestelijk opzicht vooral. En dan komen deze woorden naar u toe. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. Ik zal. Dat is niet zomaar iemand, die ik. Dat is de ik zal zijn. De ik ben. De God van het verbond. In wie het ja en amen is. Ik zal hen leiden. En gemeente, in dat opzicht is het avondmaal ook een waterbeek vol levend water. En een beek kan opdrogen. Als het heel lang droog blijft, kan een beek opdrogen. Maar één ding, de rivier Gods is vol water. En die droogt niet op. En de Heere doet niets liever dan maar uitdelen daarvan. En hij wordt in die armen van. En als hij het niet zou doen, dan wordt hij ook niet rijker of zo daarvan. Nee, uitdelen. Opdat we daarin delen. En gemeente, wat is het dan rijker op te drinken uit de fontein Christus? Want in Christus is er een fontein geopend tegen de zonde. Tegen de onreinheid. Gemeente, de Heere deelt van die volheid zo graag uit. Ook aan u. Ook aan jou. Aan hongerige en dorstige zielen. En hij roept het zijn kinderen toe. Sta op. En eet. En drink. Want anders is de weg voor je echt te veel. Gemeente, de ik zal zijn belooft dit. En ja, wat de ik zal zijn. De ik ben belooft. Ja, dat komt uit. Hij laat niet los wat zijn hand begon. En gemeente, dan staat er verder dat de Heer hen zal leiden in een rechte weg, niet op kromme wegen. In een rechte weg waarop ze zich niet zullen stoten, waarop ze niet zullen struikelen. Als we achter de Heer aangaan, Psalm 17 hebben we gezongen, zet met treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, omdat we ons niet zullen stoten. Hè. Dat is juist de bedoeling. En hij wil ons voorgaan met zijn heiligheid. Hij wil ons bij de hand nemen, hij wil ons ondersteunen, wil ons leiden, raad geven, zijn oog zal op u zijn. Wat zo bijzonder, het gaat hier over de Heer, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan denken we aan Christus die hij gegeven heeft en die voorgeleefd heeft hoe de Vader was. En dan zie je Christus als de weg. De rechte weg. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. En hij heeft als enige in alles een rechte weg bewandeld. In hem was geen enkele kromheid of een zijweggetje of zo. Nee, in alles een rechte weg. In alles deed hij de wil van zijn Vader. En wat is het rijk? Als we meegenomen worden, hè? Achter hem aan. Over die rechte weg. En als hij ons bij de hand neemt. Dan zegt hij, ik ga wel voor. Ik weet de weg wel. En als je achter mij aangaat, dan kom je thuis. Want ik breng je thuis, waar je moet zijn. En zo heeft hij een vlak veld gemaakt door zijn bloed. Hij is niet alleen de weg, maar hij is ook de waarheid. En hij is het leven. Gemeente, dat betekent steeds meer sterven aan onze wegen en steeds meer opgaan in zijn weg. En daarin wil het avondmaal ons oefenen, hè, om iedere keer weer er zin in te hebben van, Heere, ik ga achter u aan. Ik wil niet anders. U bent voor mij echt alles. En die andere wegen, ik hoef het niet. En ik lust het niet en ik wil het niet. En gemeente, dan komt dat laatste. Dat is even een lastig zinnetje. Ik ben voor Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En dan denk je meteen, wie wordt het daarmee bedoeld? Met Israël en Efraïm. Als je de geschiedenissen rond de koningen leest, dan wordt met Israël het 10-stammenrijk bedoeld. Met Efraïm ook. En Juda is dan het 2-stammenrijk. Maar hier wordt het 12-stammenrijk. Alles, heel Israël bedoeld. Alles bij elkaar. Denk maar aan Exodus 4, waar Mozes tegen Farao moet zeggen, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En dat is nog ongedeeld. En als God dat nou zegt, hè, Israël, dat volk, is mijn eerstgeborene. Betekent dat dan dat het oudste volk ter wereld is? Nee. Wij lezen pas heel klein beetje over Israël aan het eind van Genesis 11. Als het gaat over de stamvader van Israël, Abraham. Maar dan zijn er al een heleboel andere volken. En toch rekent de Heere dit volk tot zijn eerstgeboren zoon. Moest denken aan vader Jacob. De Heere doet wel eens net zoals vader Jacob deed in Genesis 49. Daar gaat Jacob zijn zonen zegenen. Hè. Hij ligt op sterfbed en hij gaat zijn zonen zegenen. Prachtig om dat te mogen doen. En dan denk je, nou ja, dan begint hij natuurlijk bij de oudste. Ruben, Simeon, Levi en zo. Hij doet het niet. Hij doet het anders. Hij begint bij Jozef. En dan zegt hij meteen ook daarna de twee zonen van Jozef. Manasse en Efraïm. En dan komen ze. En Manasse, die is de oudste, die stelt zich op aan de rechterhand van Jacob. Hè, dat hij de eerstgeboorte zegen krijgt. En Efraïm stelt zich op aan de linkerhand. Hè, hij is de jongste. En wat doet vader Jacob dan? Die is heel apart. Dan kruist hij zijn armen. En dan krijgt Efraïm de zegen van de rechterhand, de eerstgeboren zegen. En Manasse de tweede zegen. En zo, ja, zie je dat bij de Heere ook, Israël is helemaal niet het volk dat het eerstgeboorterecht eigenlijk zou verdienen, want het is helemaal niet het oudste volk. Maar God geeft die zegen wel. Het is zijn volk, zijn lievelingsvolk. En hij noemt Efraïm ergens in de Bijbel. Ja, in het vervolg van het hoofdstuk vers 20. Daar heeft hij het over Efraïm als zijn troetelkind. Zijn lievelingskind. Dat is Israël. En zo is hij een liefhebbende vader van zijn volk. En ja, daar kunnen we ook in lezen het hele geestelijke Israël. Als we zijn kind zijn, dan zegt hij van ons ook: je bent mijn lievelingskind. Je bent mijn kind. En je mag mijn vader noemen. Abba, vader. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En ik heb je getrokken met goede tierenheid. Gemeente, het is wat. Kinderen des torens vanuit onszelf. En dan kinderen Gods worden. Die Abba Vader roepen. En dan komen ze aan onder tranen. Ja, ik snap dat wel. Het is toch ook niet klein te krijgen. Bij Efraïm was het al zo'n groot wonder. Waarom was het bij Efraïm zo'n groot wonder? Niet alleen omdat hij de tweede zoon was. Maar hij was de zoon van een heidense vrouw. Van Asnat. Egyptisch. En door de aderen van Efraïm stroomde heidens bloed. En de Heere trekt hem erbij. En dat zie je later ook. Hè? Psalm 87, Filistijnen, Tyriërs, Moren. Overal vandaan. Ze worden getrokken en heen gebracht naar de Godstad om de naam van Sions kinderen te dragen. En gemeente, waar groeit het toe uit? Naar een grote menigte die niemand tellen kan. Overal vandaan, uit alle naties, talen, volken. Ze komen uit de vreemdelingschap, uit de grote verdrukking. En er is heel wat geschreid. Maar kijk, er wordt niet meer gehuild. Waarom niet? Wel, de Heere droogt de tranen af. En kijk eens naar hun kleding. Pelgrimskleed is niet meer opgebonden. Het is niet meer vuil en bezoedeld en zo. Nee, het is wit, smetteloos. En het wordt lang gedragen. Gewassen in het bloed van het lam. Wat een toekomst. En wat doen ze? Ze vieren de bruiloft van het lam, het grote avondmaal. En wat doet de Heere dan? Ja, dan leidt de Heere hen aan stromende fonteinen der wateren. En gemeente, daar is ons avondmaal een voorsmaak van. Om daarvan te genieten en ons te verheugen in hem die alles zichzelf ervoor overgehad heeft. En om te proeven en te smaken dat de Heere goed is voor een arme zondaar. Amen. Gemeente, dan lezen we nu het tweede deel van het formulier om het heilige avondmaal te vieren. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe de Heer ons zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij dat doen tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we hem daarbij gedenken, ten eerste, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid de belofte die aan de voorvader in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken zouden worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening besloten, toen hij zei, het is volbracht. En omdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het zijn discipelen, en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat, tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende, drinkt alle daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament en mijn bloed, welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls, als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls, als ge van die brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw voor u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout van het kruis in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker, als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank ten eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben. En als in goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid, de heerlijkheid deelachtig worden. Daarboven, dat wij ook door die geest onder elkaar, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige, broederlijke en natuurlijk ook zusterlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam, omdat we allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel Beziën en veel bissen, samengeperst zijnde één wijn en drankvliet, en zich ondereen vermengt, zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. En daartoe helpen ons almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade in ons gebed aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons, en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenende, onze heiland beleiden, en in alle droefenis, met opgeheven hoofd, onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, en wil ons ook door dit heilige avondmaal sterk in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij reeds belijdenis mochten doen met mond en hart. En verhoor ons door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen en dan wordt zo dadelijk ook de tafel bereid uit Psalm 23 en daarvan vers 1 en vers 2. of dat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed, aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Heilig brood, heilige drank, brood, wijn. En in ons tekstgedeelte gaat het ook over het nieuwe verbond als we doorlezen in Jeremia 31. En ik zei aan Lucas 22 is de Heer Jezus bezig met het avondmaal instellen. En dan grijpt hij terug naar dit hoofdstuk en dan neemt hij die drinkbeker. En ja, dan wijst hij zo dat er op dat die drinkbeker de beker is van het nieuwe verbond in zijn bloed. En wat is het ook belangrijk om rondom de tekenen van brood en ook van die bekeren, van de wijn, het verbond met de Heere te vernieuwen. Dat is een onderwerp wat enkele eeuwen geleden in de kerk heel belangrijk was rond het avondmaal. Het verbond vernieuwen met de Heere. In onze tijd hoor ik er niet zoveel meer van, maar het is wel iets heel wezenlijks, ook vanuit Jeremia 31, wat het avondmaal betreft. En alle dingen zijn opnieuw gereed. Kom dan, de Meester is daar en hij roept u ja. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker de dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink alle daarvan. Gedenk, geloof, dat het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen vandaag ook vanavond Johannes 17. We beginnen bij het begin en we hopen dan vanavond zo het hele hoofdstuk door gelezen te hebben. Ik lees nu met u de eerste 3 versen uit Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed wat de Heer Jezus bad voor zijn het vreselijke lijden losbarsten. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven, hem kennen, en Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Wij zingen aan deze tafel uit Psalm 23 nu het laatste vers, het derde vers.
Thank you.
Gemeente, ik wijs nog even op de trekkende liefde van de Heer met zijn goede tierenheid. Hoe hij kan trekken zo lieflijk, met die lieflijke koorde touwen. En ja, als we nou toch weten dat hij ons ooit getrokken heeft. En dan kan het wel eens zijn dat er tijden zijn dat je dat minder voelt en minder ervaart. Maar ja, hij is dezelfde en hij blijft dezelfde. En vanuit het woord, vanuit het evangelie, trekt hij opnieuw ook naar deze tafel. Kom dan, alle dingen zijn opnieuw gereed. Gemeente, jongens en meisjes, we worden in het avondmaal meegenomen. En we leven in de lijdenstijd, die is nu. En daarom worden we deze avondmaalsdiensten ook wel heel in het bijzonder meegenomen naar Golgotha. En dan zie je in gedachten de Heer Jezus hangen. En hij heeft zijn armen en zijn handen wijd open. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Met zijn verzoenend lijden en sterven. Met zijn reiniging. En daartoe liet hij zijn lichaam verbreken. En ja, om daar steeds weer ook aan te denken. Dat ook steeds weer te herinneren. Steeds weer meegenomen te worden naar Golgotha. Heeft de Heer ook gezegd. Van ja, maar dan krijg je ook dat die zichtbare tekenen. Hè, brood, wat verwijst naar mijn lichaam. Dat gebroken werd aan op Golgotha. En ja, als we dat nu met elkaar doen, dan worden we meegenomen. Het is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En dan worden we opgeroepen, neem, eet en gedenk, geloof. Dat het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, jongens en meisjes, dit is de beker, de dankzegging zoals we dat ook wel noemen. De drinkbeker hè, van het avondmaal. De Heer Jezus die vergeleken met de drinkbeker van het nieuwe verbond in zijn bloed. En ja, dan, hier zit de wijn in, maar ja, dat is natuurlijk ook een teken. Het gaat niet zozeer om wijn, maar wat het betekent. Hè. En het wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus. Hè, hoe hij aan het kruis hing en hij verwond werd. En zijn bloed vloeide over de heuvel Golgotha. En in deze tijd, ja, dat raakt me vooral ook in deze tijd. Nu er zoveel aan de hand is. Hè, zoveel mensen ook die verwond zijn. Zoveel bloed wat er vergiet in de wonden van Christus. Is heel veel troost. Te vinden. En wat is het rijk om in deze tijd aan de tafel van de Heere, zo ja, vanuit de gemeenschap aan het bloed van Christus, hem daarbij te gedenken. Gedenk en geloof dat kostbare bloed van de Heer Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u aan deze tafel opnieuw uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 17. En dan lezen we nu vers 4 tot en met 8. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren van u, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend, dat alles, wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden, die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben, en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Daar loopt het op uit, dat te geloven, dat hij gezonden is en dat hij onze Heere en Heiland is. Wij zingen aan deze tafel Psalm 63... vers 5a. Gemeente, ik zei in de preek, het avondmaal is eigenlijk ook zo'n waterbeek, een stromende beek. En dat verwijst natuurlijk naar de fontein Christus, waarvan we lezen dat in hem een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En als we dan naar onszelf zien, ja, dan moeten we belijden, we blijven zondaar en onreinheid en zonde blijft ons aankleven. En wat hebben we dan meer nodig dan gewassen en gereinigd te worden door bloed van die fontein, Christus Jezus, die is geopend tegen de zonde, tegen alle onreinheid. En hij doet niets liever dan ons daarmee reinigen. Kom dan, alle dingen zijn opnieuw gereed. Er is nog één plaats over. Even iets uit elkaar schuiven. Brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het dierbare, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker van de dankzegging is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daarvan. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen nu opnieuw uit Johannes 17, vers 9 tot en met 11. Al het mijne is van u, en het uwe is van mij, en ik ben in hen. Nee, ik had een vers eerder moeten beginnen. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn van u, en al het mijne is van u. En het uwe is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij. Prachtige, het gebed van de Heer Jezus tot de Vader, bewaar ze in uw naam, opdat ze één zijn. En daarom is verscheidenheid, tweedracht en kerkscheuringen en gedoe en haat en nijd altijd fout. Opdat ze één zijn in hem. Wij zingen aan deze tafel de voorzang van Psalm 18, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. Gemeente, misschien hebben we alleen maar tranen. Maar, wat is nou het wonder vanuit Jeremia 31? Wie komen er aan? En we zullen vanavond zien om te juichen op de hoogte van Sion. Dat zijn juist degenen die aankomen met tranen. En de Heere verandert tranen in blijdschap, in vreugde. Kom dan, alle dingen zijn opnieuw gereed. We worden opgeroepen om tot het einde tijden de dood des Heren te verkondigen, totdat hij komt. Er is nog veel meer plaats aan deze tafel. Denk nog even aan die trekkende goede tierenheid van de Heere. Is er nog iemand die zijn dood wil verkondigen? Het kan ook vanavond nog. Maar kom dan, alles is gereed. Brood, wat wij breken, het is niet zomaar brood, maar het verwijst heen naar het lichaam van Christus. En Christus heeft zijn lichaam uit liefde voor verloren zondaren laten verbreken op Golgotha. En als we dit brood eten, is dat de gemeenschap aan het lijden van Christus. Zijn gebroken lichaam, zijn vergoten bloed. En de oproep komt tot ons. Gedenk, geloof. Dat zijn lichaam gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker van het nieuwe verbond, ja, is gevuld met wijn, maar wijst heen naar het vergoten bloed van de Heer Jezus. Naar zijn wonden. Als we denken aan onze tijd, hoeveel wonden er geslagen worden. Maar wie heeft zoveel geleden als de Heer Jezus? Neergedaald tot in de hel. Zijn lichaam, zijn bloed gegeven. En ja, als gemeenschap aan dat bloed van Christus drinken wij van deze drinkbeker. En worden we opgeroepen te gedenken dat het is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u aan deze tafel vers 12 tot en met 15 van Johannes 17. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worde. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. En dat hebben we nodig. Steeds weer. Alle verleidingen die er zijn, Maar daar wil het avondmaal ook ons juist in oefenen. En dan is er een Heere die daarin voor ons bidt. Wij zingen aan deze tafel op Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Gemeente, laten we danken. Almachtige, barmhartige God en Vader. Wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot de spijs en drank ten eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. En hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 146, daarvan het derde vers. Zalig hij of zij die in dit leven Jacobs God als hulp heeft. Gemeente hier, gemeente thuis, ontvang, draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u.